Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. We weten onderhand inmiddels al wel dat Willem te Meer een nogal zielige man is. Hij probeert zich vrij te vechten van het lot, maar het lijkt hem niet te lukken. Zo ging hij op reis om van zijn omgeving te ontsnappen, maar ook daar liep hij weer tegen problemen aan. Hij is weer terug in Nederland en nadat hij heeft geprobeerd zijn leven weer een beetje op de rails te krijgen, vindt Willem het tijd om daadwerkelijk op zoek te gaan naar een vrouw met wie hij de rest van zijn leven kan spenderen. Hij gaat bij zijn voogd op bezoek en ontmoet daar Anna. Hij voelt niet bijzonder veel voor haar, maar ze is wel iemand die hem als haar man zou kunnen nemen. Of dat het beste uitgangspunt is voor een relatie durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar daar zullen we vast snel achter komen. Dit is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. De volgende morgen was ik zo aangenaam gestemd als ik ooit in mijn leven geweest ben. Mijn verlangen om een goed mens te worden, goed te gaan leven, met goede mensen goed om te gaan, was volkomen oprecht. Ik verafschuwde mijn verleden als een lelijke, hete ziekte en dacht opeens gezond en kalm te zijn geworden. En van deze lichamelijke en geestelijke gezondheid verwachtte ik het hoogste geluk, genotvolle tevredenheid. Had ik toen Anna lief? Zeker verbeeldde ik het me. Mijn zielematheid was verdwenen. Mijn knagende lusten zwegen stil. Mijn mensenhaat verbleekte, een verrukkelijke weemoed doorsidderde mijn gehele wezen als een verleidelijke muziek. In mezelf sprak ik Anna toe, fluisterde ik binnen de woordjes tot mijn Madonna. Maar was dit liefde? Ik geloof het niet. Als een door en door gezonde, waarlijk goede, echt verliefde man en ik onze gevoelens ter vergelijking eens tevoorschijn hadden kunnen halen uit onze harten, onze hoofden, onze zinnen, wat zou mijn arm bloedige melancholisch opwellinkje een erbarmelijk figuur hebben gemaakt naast zijn overweldigende, jubelende drang? Was mijn zogenaamde liefde wel meer dan een verlangen om te trouwen, gepaard aan het onverwacht bij de hand vinden van een eenvoudig voorkomend meisje? Of meer dan de zelfvoldoening van eindelijk tegenover een vrouw eens dapper te zijn geweest, gevoegd bij de vrees geen tweede keer zulk een gunstige gelegenheid te zullen vinden? Het is immers al een veeg teken dat iemand zich de vraag stelt: ben ik heus verliefd? Het is waar, ik stelde die vraag niet om der wille van mezelf. Toch lag er in dat vragen een twijfel aan de kwaliteit van mijn gevoel, die een onpartijdige derde zou hebben doen zeggen: trouw niet. Thans is me dit duidelijk. Destijds zag ik er juist het bewijs in van een grote, bezorgde liefde. Summa summarum hield ik van haar zoveel als een wezen gelijk ik van een vrouw houden kan die zijn zinnelijke begeerte niet opwekt. Maar om haar te doen geloven dat dit beetje gevoel, deze aalmoes van een arme slokker, geen veinzerij was, moest ik in overdrijving vervallen en dus noodzakelijk wederom een rol spelen. Al dit wikken en wegen vergalde me niet alleen spoedig mijn beetje geluk, maar hield me ook lang terug van de beslissende stap. Niet lang genoeg, dat is zo, maar toch is het aarzelen een van mijn weinige daden geweest, als het een daad mag heten, die me niet tot onneer hebben gestrekt. Zo onopgesmukt waar als dit verhaal is van de ellendige omgang met mezelf, die ik als een jammerlijk onbeduidend en ledig leven achter me zie liggen, is ook mijn bekentenis dat ik, bewust althans, gedurende die dagen van aanhoudende tweestrijd nooit iets anders heb verlangd dan Anna te kunnen maken tot een gelukkig, mezelf tot een goed mens. Geen zogenaamd onreine begeerte of onedele bijgedachte heeft me de weinige lieve woorden op de lippen gebracht die mijn tong ooit heeft uitgesproken. Ze waren gemeend en het deed me genoegen dat ik ze durfde te zeggen. Tevreden te kunnen worden zoals ik dacht dat de meerderheid der mensen was en dan, tenminste in de ogen van één wezen goed, beter dan vele anderen te mogen schijnen. Met de mens in het algemeen vrijmoedig, zonder schaamtegevoel te kunnen omgaan en met haar vertrouwelijk, bewonderend, koesterend en gekoesterd te mogen zijn. O, hoe verlokte me toen dit vooruitzicht. Nog altijd was mijn verliefdheid diep zwaarmoedig. Er lag het voorgevoel van een dreigend onheil in. Een onheil vooral voor haar, dat alleen bezworen kon worden door een volkomen zelfopoffering van mij. Maar nu bestond die opoffering niet langer in mijn afstand doen en heengaan voor immer. Thans was het me of ik haar gelukkig kon maken door nooit meer iets voor mezelf te zoeken, te begeren of te hopen. In de toekomst zou alles voor haar zijn. Elke gedachte, elke wens, elke daad, elke onthouding. Intussen was mijn gevoel, hoe zwak ook, mijn argwanend verstand veel te veel de baas. Het is waar, ik wilde wel zo. Het deed me plezier dat haar lachend mondje, haar zacht vragende blik en de talloze, onbeschrijfelijke, ja zelfs onnaspeurbare vrouwelijke eigenaardigheden van vorm, kleur, beweging, klank, doen en laten, die de ene man bekoren, de andere koud laten, soms afstoten, nu, te kwader uren, mijn achterdocht konden smoren. Ik wilde ingepakt worden, en daarom, misschien alleen daarom, werd ik het. En nog onverwachts kwam ik ertoe haar te vragen. We zaten in de Schouwburg. Het was tussen twee bedrijven in, terwijl het orkest een fantasie speelde op thema's uit de Lohengrin. Zoals altijd lag het rotsblok der onhandige verlegenheid versperrend voor mijn voeten, maar de muziek sleurde me er ditmaal overheen. Ik zei niet, wil je mijn vrouw zijn, maar ik heb je zo lief, Anna. Niet dadelijk sprak ze. Ik moest mijn frase herhalen en erbij voegen, geloof je me niet? Toen echter sloeg haar antwoord op een vraag ten huwelijk, die ze klaarblijkelijk al verwachtte. Volmaakt kalm, slechts flauw blozend met een ontnuchterende zelfbeheersing, ja zelfs op een vrolijke, gretige toon, zeiden ze, ik wil wel, maar ik moet er eerst eens met mama en papa over spreken. Wat een teleurstelling voor iemand die gerekend had op een warme, angstig klemmende handdruk, op een lange, doordringende, zichgevende blik, op een extatisch ineensmelten van twee emoties, op een samen omhoog zweven van twee zielen, weggedragen uit het vijandige mensdom door de golvingen van een erotische muziek. Het was of een straal van nuchter wit daglicht eensklaps neerschoot in de mystiek kleurige theaterpracht van mijn fantasieën. En ook verder ging alles ontzettend gewoon. De volgende morgen gaven de ouders hun toestemming en toen Bloemendaal daarbij begon te huilen, vond ik hem erg belachelijk. Vragen naar mijn verleden werden me niet gesteld. De oude heer die nog steeds mijn fortuin beheerde, wist dat mijn kapitaal onaangetast was. Voor de toekomst gaf men de wens te kennen dat ik zou uitkijken naar een geregelde bezigheid. Dus waren wij opeens geëngageerd. Al dadelijk voelde ik me onvoldaan. Het nieuwe beantwoordde weer het geheel niet aan de verwachting. Ik had me vroeger het verliefd zijn voorgesteld als iets, zoal niet verbodens dan toch zeker verborgens. Als een schat waarvan alleen Anna zou afweten, maar waarvan zelfs zij de naam niet zou spreken, had ik het in het diepste duister van mijn ziel willen bewaren en koesteren. Nu leek het me ontwijd door de ruwe openbaring, verflauwd door het medeweten van derden. Ik begrijp thans dat Anna de zaak heel anders heeft opgevat. Zij wilde trouwen omdat het voor een meisje nu eenmaal zo hoorde, terwijl ongetrouwd te blijven haar een soort vernedering leek, en zij nam mij omdat ik de eerste en vooralsnog enige was die haar gevraagd had. Veel meer ging er niet in haar om. Ik geloof wel dat zij zich verbeeldde van me te houden, maar wat haar in mij interesseerde was de Don Juan die ik vertoonde, niet de Termeer die ik was. En nu zal het wel evenzeer aan mij als aan haar hebben gelegen, dat er tussen ons zo weinig inkwam van het elkaar in de ogen staren, het lange, warme zoenen, het hand in hand zitten en al de verrukkelijke aanrakingen, waaruit een magnetische levensstroom alle zenuwen moet doortrillen, tot ze opklinken in een overweldigend akkoord, dat de ziel doorgaalmt gelijk orgelmuziek een gotische dom. In mijn zeldzame ogenblikken van innerlijk opglanzen uit de mist van mijn matheid, had ik me dit alles zo mooi voorgesteld, er een hernieuwing van mijn hele zielenleven van gehoopt, en nu voelde ik me op zijn best als in een kerk onder gelovigen. De plechtigheid deed me aan, maar me meeslepen zoals hij anderen meesleepte, me voor een poos aan het aardse ontrukken, nee, dat vermocht zij niet. Van dag tot dag bleef ik op beterschap hopen en overtuigd van mijn gebrek aan geestdrift en tact deed ik herhaaldelijk pogingen om haar en mij te noodzaken tot een warmere intimiteit. Maar zelden hebben onze ineengestrengelde vingers elkander onwillekeurig gedrukt en het was onmiskenbaar dat nog zij, nog ik genoot wanneer onze lippen elkander raakten. 'S avonds alleen, zodra ik naast haar zat aan het klavier en de akkoorden aanvulde, wat ons ontbrak, ja, dan werd het me weer te moede als vroeger, toen ik eenzaam in mijn kamer me kon opwinden met behulp van lectuur en drank. Dan voelde ik voor een poos mijn koud, grauw denken weer kleurrijk ontgloeien tot een zelfopofferend sentimentele verliefdheid en dan verstomden in mijn hoofd de opschietende leuke vragen overruist door de muziek van het gevoelen. Het eerste wat ons, na mijn verhuizing naar een hotel, te doen stond was visites maken aan verwanten en vrienden der Bloemendaals. Familie hadden ze bijna niet. Hun kennissen waren merendeels oude en burgerlijke luidjes. Wel bezaten een paar van hun vrienden volwassen kinderen, maar dit jongere geslacht, ziende dat er bij de Bloemendaals geen gelegenheid was zich te amuseren, had de kennis niet aangehouden. Met jonge mannen van haar eigen leeftijd kwam Anna dus nagenoeg nooit in aanraking. Het visites maken leek me een stuitende groenloperij, maar ik onderwierp me eraan, menende dat het de brug zou vormen waarover ik terug moest keren in de maatschappelijke samenleving. Bijna overal kreeg ik nare indrukken. Van de straat naar binnen ziende in het schemerlicht van vertrekken is het me altoos te moede geworden, alsof de mensen daar hun leven versuffen in een soort halfslaap. En toen ik nu doordrong in de dufheid van die banale huiskamers, toen ik de conventionele vriendelijkheidsfrases als opgezegde lessen hoorde afsuizen van verveelde lippen en smoren in de saaie stilte, toen de overgang uit de frisse buitenlucht telkens een onoverwinnelijke soezerigheid, een zwart vloers gelijk, heentrok over mijn denken, toen ik nu en dan uit de verte verdrietig kindergejank als door een dikke wolk zeurend hoorde heendringen, toen doorsijpelde me langzamerhand een kille, verdoffende angst voor het bestaan dat me wachtte. Tegelijkertijd kon ik de gedachte niet van me afzetten dat al die mensen me van het hoofd tot de voeten monsterden, zwakte en perversiteit lazen op mijn gelaat, in mijn gestalte, in mijn blikken. Zeker beklaagden ze Anna met haar miserabele aanstaande. Ik voelde me weer geminacht, achter mijn rug uitgelachen. En terwijl mijn bedeesdheid eer toe dan afnam, borrelde mijn haat tegen de alledaagse en met de alledaagsheid tevreden mensen onverzwakt in mijn gemoed op. En toch wilde ik nog altijd een van de hunnen worden. Leren evenals zij gelukkig te zijn met een kalm, mijn gezondheid niet schadend, mijn denken niet verstompend leven. Teruggekeerd bij de Bloemendaals gaf ik meestal allerlei sarcastische opmerkingen, ten beste over personen met wie ik nauwelijks een half uur lang had gepraat. Ik beeldde me in dat Anna met haar leuke gemakkelijkheid zich over me geschaamd had en achter mijn sarcasme schelde instinctief bedoeling in haar ogen hoger te willen staan dan de mensen die ik beoordeelde en bespotte. En het scheen wel dat dit doel bereikt werd. Wanneer haar mama, die altijd meeging, eens de opmerking maakte dat ik op een visite haast onbeleefd stilzwijgend was geweest, nam Anna mijn partij en noemden ze mij een buitengewoon mens, misplaatst onder hun Harleveense kennissen. Dan begon ook zij, tot verbazing van haar ouders, met die kennissen de draak te steken, en, ziende welk een invloed ik uitoefende op haar denken en waarderen, kwam ik ertoe bij buien zelf mijn superioriteit te geloven. Wilde nu het toeval dat iemand voor de dag kwam met zo'n suf kanselmoraaltje als ieder mens kan zijn fouten verbeteren of elke goede daad wordt beloond, elke kwade gestraft, dan uitte zich dat superioriteitsgevoel in hatelijke opmerkingen, die wel moeilijk te weerleggen waren, maar tevens onder mijn voeten de brug naar de normale mensheid stuk voor stuk weer afbraken. Ons belangrijkste bezoek was dat aan Anna's getrouwde zuster in Den Haag. Suze had een rijk huwelijk gedaan met de heer van Zwamelen, referendaris aan het mysterie van justitie. Zij leefden op een grote voet, zagen veel mensen, hadden twee kinderen en waren, naar het zeggen van de oude lui, bijzonder gelukkig. Toen Van Zwamelen hoorde dat wij wilden overkomen, vroeg hij ons dadelijk ten eten. Van weigeren kon natuurlijk geen sprake zijn, maar ik zag tegen deze avond erg op. Tegelijkertijd begreep ik dat de man van Van Zwamelens naam, fortuin en positie juist de geschikte persoon was om ons enige huizen te ontsluiten en enige kennis toe te voeren. Ik besloot dus niet alleen mijn best te doen, maar op er dezelfde plan om naderhand in Den Haag te gaan wonen. Van Zwamelen ontving ons zeer vriendelijk, maar zo teruggetrokken neerbuigend dat ik terstond de indruk kreeg van enige vriendschappelijkheid tussen ons zal nimmer sprake zijn. Waarschijnlijk stond ik hem op de eerste aanblik bijzonder tegen. Suze had veel van haar zuster, maar ze was mooier. Haar gestalte had iets koninklijks dat me imponeerde, en het was of alles in haar huis, van de knecht die me opendeed, af tot de wijn op de tafel toe, van dat koninklijke doortrokken was. De glanzige zij over de stoelen in het salon leek me te mooi om erop te gaan zitten. De zware tapijten over de traptreden en in de eetkamer voelden te week aan voor gewone leren schoenen. Het fijne porselein, kristal en damast blonk als werd het nooit door een vette saus of een wijndroesem verontreinigd. De stilte in dit deftige, ruime huis was nog dikker, nog drukkender dan bij een van Anna's Utrechtse kennissen. Van kinderen zagen of hoorden we niemendal en de gedempte toon waarop zowel Van Zamelen als zijn vrouw steeds antwoordden, smoorde elke poging om vertrouwelijk, zelfs maar openhartig te worden. Minder dan ergens was ik hier op mijn gemak, en toen ik na het eten alleen bleef met mijn aanstaande zwager, voelde ik me als een jongen die zich overschat heeft, op het ogenblik dat zijn examen zal beginnen. En het was inderdaad een examen, ons gesprek na tafel bij het drinken van de koffie en de liqueur. De ambtenaar van het ministerie, de maatschappelijke man met relaties, de Hagenaar die achter de schermen kan kijken, nam het af van de nietsdoener, de outcast, de onbenullige provinciaal, en het was duidelijk dat ik zakte in de politiek, zakte in de sociologie, zakte zelfs in de algemene bekendheid met de nieuwtjes van de dag. Ten einde raad bracht Van Zwamelen het gesprek op reizen, en ook op dit gebied moest de onwetenschappelijke en onartistieke avontuurzoeker een bedroevende indruk maken op iemand die zelf veel gereisd, goed gezien en ernstig bestudeerd had. Met een weeig gevoel van minheid dat zich tot mijn eigen ergernis uitte in een stroom van overdreven dankbetuigingen en vleiende frazen, verliet ik Van Zwamelens huis. En terwijl Anna en ik, ieder in een wagonhoek gedoken, wakend en toch als bij afspraak zwijgend terugspoorden, werd het me klaar dat ik niet alleen op Van Zwamelen en Suze een ongunstig indruk gemaakt, maar ook in de ogen van mijn aanstaande vrouw al heel wat van mijn schijnbaar prestige verloren had. Getroffen door de tegenstelling tussen haar zwager en mij, begon zij allengs de ware Termeer te onderscheiden, die haar eenmaal met zulk een diepe weerzin vervullen zou. Dat was een nagelaten bekentenis. Het is tijd voor feest, want het is Willem te Meer eindelijk gelukt. Hij heeft een vrouw. Of tenminste, ze zijn verloofd en gaan binnenkort trouwen. We lezen aan het begin van dit stuk dat hij zelf twijfelt over de kwaliteit van de liefde. Niet alleen van zijkant, maar ook van de haren. We lezen hoe hij haar ten huwelijk vraagt en hoe zij het er eerst nog even met haar ouders over moet hebben, waarna ze uiteindelijk toestemmen. In de rest van het stuk lezen we dat ze eigenlijk niet bijzonder veel voor elkaar voelen en dat het er ook niet op lijkt dat het ooit wel gaat gebeuren. Op het eind gaan ze bij Anna's zus en haar man op bezoek. Suze en Van Zamelen blijken een perfect koppel te zijn. Een groot huis, een grote kennissenkring en ook nog eens verliefd op elkaar. Willem kijkt tegen ze op en is aan het eind ook nog eens bang dat Anna hierdoor in is gaan zien wie Willem daadwerkelijk is. Niet de slimme filosoof met een smak geld, maar een zielig mannetje zonder kennis en sociale vaardigheden. De allerlaatste zin van het stuk is een verontrustende. We lezen namelijk dat Willem Anna ooit met weerzin zal vervullen. Oftewel, er gaat een punt komen dat Anna Willem gaat haten, dat het huwelijk ineen gaat storten. Wie had dat verwacht? Maar goed, of het gebeurt en zo ja, hoe dan, dat lezen we allemaal later. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen Wordt Slapen Gaan en dan zie/hoor ik jullie de volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.